Welke vreugde het is om de Heilige Geest te kennen in je leven. Maar hij doet het niet. Als je hem doordraait even, ja, hij doet het niet. Daar is hem. Dus de vorige keer hebben we gezien met elkaar dat de Heer Jezus die bad. Die had een passie. Wat een indrukwekkende uitleg was dat op die video. Hij had een passie waarvoor hij naar het kruis ging. En dan bad hij de Vader en dan zegt hij, Vader, ik wil hebben dat je ze bewaart. Ik heb ze bewaard in de periode dat ik bij hen was, maar wilt u hen bewaren als ik weg ben? En dan antwoordde Heere God met de gave van de Heilige Geest. Die komt in ons wonen en die bewaart ons. En we hebben dat met elkaar gezien, dat die Heilige Geest ja een teken is van eigendom, dat die Geest van God een teken is van echtheid en van veiligheid. En als dan die Heilige Geest in ons woont, dan is dat niet zomaar een kracht die wij kunnen sturen. Dan is het niet zomaar iets wat zonder wil is en waar wij onze wil op kunnen leggen. En dat de plannen die wij hebben, dat wij die kunnen bekrachtigen met God. Het is niet zo dat als wij tot wedergeboorte komen, dat God in ons wereld komt. Maar als we wedergeboren worden, komen wij in Gods wereld. En de Heilige Geest die in ons woont, heeft een intens verlangen. Rudy heeft al Psalm 84, ik heb die net weer eens gelezen. Wat een geweldige psalm. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En dat is de kracht van de Heilige Geest. Nou, dat verlangen van die Heilige Geest, dat is dat hij altijd verlangt dat wij een sieraad zijn voor God. Ik ga nog verder over die sieraad praten, over de vrucht van de Geest. De sieraad van God. En dat wij die sieraad op onze borst mogen spelden. Een sieraad van God. Eigenlijk worden wij een sieraad op Gods borst. En we mogen in de moeilijkste situaties van ons leven iets laten zien van die indrukwekkende sieraad. Nou, als we dat dan zo gezegd hebben, dan hebben we ook gezegd, maar hoe kan ik nu groeien? Hoe kan ik nu leren om te luisteren naar die stem van de Geest in mij? En niet te luisteren naar die andere stem, die stem van het vlees. En dat is een heel moeilijke zaak. Daar falen wij ook vaak in. En daar gaat het vanmorgen over. Hoe kan ik u stimuleren? Hoe kan ik mezelf stimuleren om te luisteren naar de Geest? En niet naar het vlees. Om te groeien in het Koninkrijk van God, zoals we gehoord hebben van het indrukwekkende voorbeeld van mensen die maandenlang onder de grond liggen en niet kunnen bewegen. En maar één ding over hebben, dat is de Heer Jezus. Hoe kan ik leren luisteren naar de stem van de Heilige Geest in mij? Nou, de sleuteltekst daarvoor is ongetwijfeld Romeinen 8, die we met elkaar gaan lezen. Deze tekst. Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars. Maar niet naar het vlees, om naar het vlees te leven. Nou, laat ik u eerst dat uitleggen. We zijn dus schuldenaars, zegt de Bijbel. Wat betekent dat dan? Nou, de Heer Jezus heeft een indrukwekkend verhaal verteld. En dat kunt u lezen in Matthäus 18. Heeft hij verteld van een man, een koning, die slaven had. En een van zijn slaven had geweldig veel schuld. De Bijbel die zegt, of de Heer Jezus zegt dan, die had 10.000 talenten schuld. Nou, dat is eigenlijk een schuld die niet te betalen is. Dat is eigenlijk een levenlange werk en alles wat je verdient en dat maal 100 ongeveer. Zoveel schuld had die man. En die koning eiste dat hij dat zou betalen. En hij zegt, ik kan het niet betalen, ik heb niks. En dan zegt hij, oké, dan moet ik je verkopen. Dan moet ik je uit elkaar halen. Jij moet weg, je vrouw moet weg, je kinderen moeten weg. En die man komt geweldig in nood. En die smeekt die koning, zou je me willen vergeven? en die koning vergeeft. Al dat, die indrukwekkende schuld, vergeeft hij. En die man is zo blij en die juicht en die gaat naar buiten. En buiten ontmoet hij een andere slaaf. En die andere slaaf had 100 schellingen schuld aan hem. Nu, dat is 100 dagen werk, 3 maanden werk. En die moest hij betalen aan hem. Hij kwam net terug van de koning en had indrukwekkende kwijtschelding gekregen. En hij ontmoette deze man die hem dat kleine schuldig was. En hij zei, je moet dat betalen. En die man zegt, ik kan niet betalen. Hij zegt, dat pik ik niet. Jij moet dat betalen. En als je niet betaalt, dan zal ik je iets. En hij pakte die man. En hij tuchtigde die man. En hij sloeg die man. En de koning die zegt dan, dit is buiten elke verhouding. En die koning werd zo boos op deze man. En die zei, ik heb je zo indrukwekkend veel kwijtgescholden. En jij bent niet bereid om dit kleine kwijt te schelden. Dit kan niet. We zijn schuldenaars. We zijn schuldenaars. Als we weten dat we eeuwig leven ontvangen hebben. En daar intens van genieten. En we weten dat we kunnen sterven. Dat onze angst voor de dood weg is. Ik heb dat allemaal gekend. Dat ik niet kon slapen. Ik ben vrij geworden. Ik ben genezen. Ik heb vreugde in mijn hart. Zou ik niet bereid zijn het kleine te vergeven aan mijn kinderen, aan mijn vrouw, aan allen die op mij wegkomen? Ik ben een schuldenaar. Niet dat ik uit de wet moet leven, maar dat ik uit mijn waarde moet leven. We zijn zo waardevol. We zijn zo groot. We zijn zo bemind. We zijn koninklijke kinderen. Adeldom verplicht. Zo, we zijn schuldenaars. Maar niet van het vlees. We hebben begeerte. We willen geld. We willen rijkdom. We willen eer. En dat zit in ons. Dat verlangen is er. Maar wij moeten leren dat we niet schuldenaar zijn naar die verlangens. Maar dat wij schuldenaar zijn naar het verlangen van de geest. Die in ons werkt. Zo, als we dat dan begrijpen, dan zegt de apostel Paulus dit. Dan zegt hij, kijk, zegt hij, want indien je naar het vlees leeft, zult gij sterven. Nu, dat is een beetje te moeilijk om uit te leggen wat hij daar precies bedoelt, omdat het hele hoofdstuk is daar van belang. Maar laat ons maar volhouden, laat ons maar begrijpen dat als wij gehoorzaam zijn naar de dingen van de zondige natuur in ons, het vlees, zullen we sterven. Dat leidt altijd tot de dood. Leidt altijd tot scheiding. Dood is scheiding in de Bijbel. Scheiding in het natuurlijke leven. Scheiding tussen man en vrouw, scheiding tussen kinderen en ouders, scheiding tussen mensen op de werkvloer, waar ook scheiding. Altijd brengt dat scheiding. Als ik luister naar mijn inwendige stem, naar mijn vlees, naar mijn oude natuur, brengt dat altijd breuken. Dat is het werken van het vlees. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam dood, zult gij leven. Dan komt de Heilige Geest binnen. De Heilige Geest die verlangt ernaar dat wij God dienen. Een sieraad zijn voor God. Maar wij kunnen de Geest bedroeven. En dan betekent dat zijn stem zwijgt. En dat de stem van de begeerte sterker wordt. Ja. Er zijn 4 soorten mensen. Vier soorten gedachten, soorten houdingen ten opzichte van de zonde. Ik wil dus ze noemen. Vier soorten. En ik noem ze om u een spiegel voor te houden waar u staat. En voor de vierde spreek ik vanmorgen. Niet voor de eerste, niet voor de tweede, niet voor de derde, maar ik noem ze wel. Maar voor de vierde. En als u dus de vierde niet bent, dan mag u weggaan. De eerste is een onverschillige zondaar. Daar zijn er massa's van. Dat is de wereld. Een onverschillige zondaar. Als iemand die daarover zingt, die iemand daar liederen over maakt. Dat zijn de tophits van onze tijd. Mensen zingen over hun schande. Ik ben 65, ik herinner mij heel goed mijn jeugd toen ik 10 was, toen ik 15 was. En de dingen die toen ver van ons bed waren, worden nu bezongen. Hoererij, het wordt in elk lied bezongen. Als ze maar de lakens deelt met mij. Het is zo het is niet zo erg, denken wij. Maar het is verschrikkelijk. Zingen over als je maar de lakens deelt met mij. Ik weet dat er anderen in de gedachten zijn, maar als je maar bij mij bent, waar zal ze nu zijn? Wie zal nu de lakens met haar delen? Hoererij. Hoererij. En er wordt over gezongen. Dat zijn de onverschillige en de feesten. We weten allemaal wat er op die feesten gebeurt. Op die grote festivals, ze komen er weer aan. Maar de overheid kan niet ingrijpen. Maar het is feest vieren over het kwaad. Hun schande maken ze tot eer. Nou, niemand van ons hoort daarbij, denk ik. Nee. Nou, de tweede is een ontwaakte zondaar. Dat is iemand die het weet. Kan zijn dat van de geboorte af, dat hij in een bepaalde sfeer is geweest en precies weet wat Gods woord zegt. En hij gebruikt dat woord van God niet om zichzelf daarin te onderwijzen, maar om een ander te bekritiseren. En om een ander te schelden. En over de wereld zwart te maken. En dat het allemaal niet deugt in de wereld. En dat het vroeger beter was. En zelf kijkt hij er niet naar. Dat is de oudste zoon in het verhaal van de verloren zoon. Die zegt, vader, moet je eens luisteren, zegt hij. Die zoon van u, hij zegt niet mijn broer, hij zegt die zoon van u. Die heeft, en dan noemt hij allerlei dingen die hij niet heeft gedaan. Maar die zoon van u wel. En hij wist precies. En hij had gelijk. Die zoon had verschrikkelijke dingen gedaan. En dan zegt hij erbij. Hij zegt, en ik, zegt hij, ik heb altijd u gevolgd. En de vader is liefdevol. Maar als ik daar gestaan had, had ik gezegd tegen hem, en de liefde dan? De liefde dan? Is het niet zo dat de liefde alles? Waarom ben je zo vol van agressie naar die anderen? Waar is de liefde? Maar dat zag hij niet. Hoeveel mensen heb ik ontmoet, in de kerk ook, die dat niet kennen. Die het precies weten. Die zegt zo, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Maar de liefde dan? En de liefde totaal missen. Een ander bekritiseren met het woord van God. Het woord als een zwaard gebruiken. Maar niet de geest, want het is een zwaard van de geest, niet van ons, van de geest. Een derde is de overtuigde zondaar. Dat zijn mensen die overtuigd zijn. Die weten, ik ben een zondaar. En die buigen. O God, ik ben een zondaar. Dus Heer God, ik ben een zondaar. Ik kan me nog niet laten dopen. Want ik heb de zonde niet onder controle. Ze menen dat echt. O God, ik kan mij niet inzetten. Want ik doe nog zoveel kwaad. O God, ik kan niet getuigen. Want ik doe het zelf nog verkeerd. Heere God, en daar zitten ze. Jarenlang onzichtbaar in de kerk. Niet in staat om over de nood heen te komen. Niet in staat het kwaad aan te pakken. En ze berusten daarin. Zo ben ik nu helemaal. En ze gaan door hun leven lang. Eigenlijk bidden ze altijd, God vergeef mij mijn zonde. Elke dag opnieuw. En komen ze in de kerk en voelen ze zich schuldig. O God. En ze zijn oprecht. En ze hebben een overtuiging van de zonde. Maar, zoals de Bijbel dat zo zegt, zij hebben de werkingen van het vlees, hebben ze gedood, maar niet door de geest. Niet door de geest. In zichzelf. En het leven, het christenleven, is een last. Is een verschrikking. Is een downleven. Ik heb er duizenden christenen gekend die zo zijn. Ik kom daaruit. Uit die sfeer. Ik kom daaruit. Ik ben daarin opgegroeid. Altijd weer buigen. In zwart kleren. En ze hebben het juist. Ze weten het precies. En ze ervaren het echt. Maar er is geen kracht tot overwinning. Ze doen het niet via de geest. Maar ze proberen via hun eigen kracht de werkingen van het vlees te doden. Gaat niet. Gaat niet. Dan is daar een vierde categorie. En dat zijn mensen die verlangen naar heiliging. Dat is een actief verlangen. Dat is een verlangen om te weten dat je een kanaal kan zijn. Ik wil een kanaal zijn van u. Ik wil hebben dat u iets doet door mij heen. Ik wil hebben dat u mij kracht geeft. Ik wil buigen voor u. Ik wil erkennen dat ik een zondaar ben. Maar de geest van God is in mij. En die is sterker dan wat mijn vlees in mij zegt. En die leren door de geest te wandelen. Die leren de blijdschap van de geest. En die leren de geest te gehoorzamen. En die leren ook te belijden als het verkeerd gaat. Voor die groep, voor die vierde, wil ik spreken. Die moeten door de geest de werken van het vlees, van het lichaam doden. Door de geest de werken van het lichaam doden. Verlangen, heb je dat verlangen om heilig te leven? Heb je dat verlangen om apart te leven? Iemand die heilig wil leven, moet één ding goed begrijpen, dat je eenzaam bent. En dat je dus de eenzaamheid omhelst. Als je dat niet leert in je leven, eenzaam te zijn, iemand die heilig wil leven, kiest voor eenzaamheid. Nu, dat is natuurlijk raar wat ik dat zeg, maar het is wel zo. Het is niet zo dat je kiest om in een klooster te gaan zitten. Want daar maak je de grote fout dat je denkt dat als jij je lichaam isoleert, dat je dan ook je eigen inwendige leven het zwijgen oplegt. En dat is niet waar. Want als jij in een plaats van een klooster gaat zitten, dan neem jij je eigen leven mee. En binnenin is daar dat vlees, die begeerte van je eigen hart, die gedood moet worden door de geest. En let op wat er staat, hè. Want indien gij, dat doet de geest niet, hè. Gij, door de geest is initiatiefnemer. Maar er wordt een wilsbeslissing gevraagd. Ik wil veranderen. Ik wil dat onder de knie hebben. Ik wil groeien. En als je dan in een klooster zit en je bent eenzaam, je bent alleen, je lichaam geïsoleerd, je hebt geen contact met mensen, dat bedoel ik niet met eenzaamheid. Ik bedoel dat je erg veel contact hebt met mensen. Ik bedoel dat je liefde hebt met mensen. Dat je met mensen optrekt, dat je met mensen bidt, dat je alles doet met mensen. Maar één ding wil je en je wil niet om in de massa te leven, maar je wil die stem van de Heilige Geest volgen. En die is voor jou uniek. En in die massa heb jij die unieke inbreng van de Heilige Geest. Die geest die met jou op weg gaat. Zo is Elia geweest, zo is Daniel geweest, zo is Sadrach, Mesach en Abednego geweest. Die waren bereid om eenzaam te zijn. Zo was die man die passie had voor Jezus, die zegt ik ga. En die bekritiseerde niet van als mensen dat niet deden wat hij deed. Maar die hadden de stem van de Heilige Geest. En die willen wereldveranderende dingen doen. Die de eeuwen overstijgen. Zoals Daniel gedaan heeft. Zoals Elia gedaan heeft. Zoals George Furrer gedaan heeft. Zoals Billy Graham gedaan heeft. Er waren mensen die eenzaam wilden zijn. En alleen met God wilden wandelen. In de massa. En de massa tot zegen waren. En die waren altijd onder de mensen. Als je eenzaam bent met God, als je alleen met God wil wandelen, dan word je een zegen voor duizenden mensen. Maar als je de duizenden mensen wil omhelzen, dan ben je alleen maar een zegen voor jezelf. En dan ga je kapot. Maar als je met God wandelt, alleen met God, ga door de enge poort, die leidt een leven. Breed is de weg die tot het verderf leidt. Maar gaat door de enge poort. Gaat met Jezus alleen. Die poort, daar kunnen maar twee mensen tegelijk door. En dat is Jezus en jij alleen. En alles moet je laten. En die bereidheid moeten we hebben. Anders komen we er niet. Daarom is er een sterk verlangen nodig. Van die man die alles kwijtgescholden is. Die 10.000 talenten. En dan die man op de straat ontmoet die 100 schellingen schuld heeft. Dan loopt hij daar en dan zegt hij, wauw, adeldom verplicht. Wat heeft u gedaan, Geest, voor mij? Zo geweldig. Zal ik dat niet vergeven? Natuurlijk. Dat is de logica zelf. Maar zodra je zegt nee, verpruts je en misken je wat er aan jou is gedaan. Zo moeten wij wandelen. Zo moeten wij dat doen. Wat betekent dat nu, dat lichaam? Want dat staat hier zo. Gij moet het lichaam, de werkingen des lichaams doden. Dat is toch iets raars. Het werken van het lichaam doden. Nou, Romeinen 6 staat het zo. Vers 12. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam. Heb je hem weer, dat lichaam. Dat sterfelijk lichaam. Toen de zondeval er kwam, is er een grote machtswissel gebeurd in ons leven. Toen wij geschapen werden door de Heere God, en hij blies zijn geest in ons, toen had de geest de leiding. Toen had God de leiding in ons leven. En ons lichaam volgde onze geest. Volgde het contact met de Heere God. Maar toen wij zondigden, werd die contact verbroken. En ging ons lichaam, ging de leiding nemen. Ons lichaam, met al zijn verlangens. Met zijn zintuigen. Met zijn begeerte. Met zijn begeerte naar gediend te worden. Geëerd te worden. Met zijn hoogmoed. Met zijn alleen zijn. Ik ben de belangrijkste. Dat ging de leiding nemen. En als wij wedergeboren worden, dan neemt God dat nog niet van ons af. God wil hebben dat wij ons trainen. God wil niet dat wij robotten zijn en dat wij niet anders kunnen. God wil hebben dat u een keuze maakt en laat zien. Dat is passie. Wat we geleerd hebben. Laat zien wie de belangrijkste is. Wie is de belangrijkste? Ik ben 44 jaar getrouwd. Stel je nu voor dat ik getrouwd was met een vrouw. In die periode, in de jaren 70, en dat er maar één vrouw was in Nederland. En ik had die vrouw. En er waren duizenden mannen. Maar die hadden die vrouw. Ik zou altijd getwijfeld hebben. Of ik nu die vrouw genomen had voor uit liefde. omdat ze inderdaad mijn vrouw was, of dat ik die genomen zou hebben, er was geen ander. Er was geen ander. Ik heb die gekozen. Ik heb er duizenden gezien. En ik heb er gezien die veel mooier waren dan zij. En toch is dat de mooiste. Dat is de absolute keuze. En met die kiezen voor die, betekent dat je niet kiest voor die anderen. God wil dat ik kies voor Hem. En dat wil die doen terwijl ik keuze heb voor duizend anderen. Om daarin te laten zien dat Hij Heer is. En die houding vraagt verlangen. Als je dat verlangen niet kent, als je die grootheid van God niet kent, als je niet weet waar je vandaan komt, wat er in je leven gebeurd is, waar je naartoe gegaan had, als Hij niet had ingegrepen, als je dat niet door laat dringen tot je leven, leer je dat verlangen nooit. Zeg, God, dit kan niet. Dit is niet eerlijk. Adeldom verplicht. Nou, ik heb zintuigen. Ik heb 5 zintuigen. U ook. En nu zegt de Bijbel, laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam. Dat is dus bij de wedergeboorte, toen je in de zonde viel, werd de zaken omgedraaid, je lichaam kreeg de leiding en de geest die zijn leiding werd gescheiden van je. Maar nu word je wedergeboren. En als je wedergeboren bent, kom die leiding terug. Laat dan de zonde. Jij mag door de geest leiding hebben over je lichaam. Over de begeerte van je lichaam. Over je zintuigen. Want zo staat het er. Zodat gij aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid in dienste van de zonde. Maar stelt u ten dienste van God. Als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid in dienste van God. Ja, dat is de opdracht. Dus je moet door de geest de werkingen van het lichaam doden. Wat zijn nu de werkingen van het lichaam? Wel, weet je, dat is de begeerte die vat heeft, die leiding neemt, die hoofd is over jouw zintuigen. Over jouw denken, over jouw lezen. Mag ik in je huis komen en zien welke boeken je leest? Welke bladen je leest? Waar je op geabonneerd bent? En waarom dat je dat doet? Gij moet die dingen doden. Mag ik zien waar je naar kijkt op de televisie? Of je nog onderscheid maakt tussen de werken van het vlees en de vrucht van de geest? Waar voed je je mee? Dat is het lichaam doden. Concrete actie in je leven. Omdat je zegt, adeldom verplicht. Ik wil hebben dat ik groei, zoals Psalm 84, wat Rudy heeft genoemd, zo indrukwekkend is. Als wij Psalm 84 volgen, die oud-testamentische gelovigen, die hadden er wat van. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere, der Heerscharen. Mijn ziel verlangt en smacht naar de voorover des Heeren. Mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God. En dan dit, welzalig zij die in uw huis wonen, zij loven u gestadig. Welzalig de mensen wier sterkte in u is, in wier hart de gebaande wegen zijn. Is in je hart een gebaande weg voor de heerlijkheid des Heren. Daar gaat het om. En die weg moet aangelegd worden. En dat moet je door de geest doen. Doe je dat niet door de geest, dan word je een wettisch mens. En dan ga je bekritiseren. Dan word je overtuigd, maar dan kijk je naar anderen die de wetten overtreden. En je hebt niet door dat er een balk-splinter-principe is. Haal eerst de balk uit je eigen oog, voordat je de splinter uit een ander man probeert te halen. Maar je draait dat om en je begint weer kritisch te zijn. Maar wanneer je de werken van de geest, door de geest de werkingen van het vlees doodt. Nou, dat is wat, ja. Dus ik heb zintuigen, ik heb er 5. Mijn ogen, mijn oren, gevoel, smaak en reuk. Nou, vroeger, als je de Heere God niet kent, kijk maar naar de wereld, is alles gericht op de zintuigen. Er is één bombardement op je zintuigen, je ogen. De hele dag, je ogen. De televisie is daar vol van, elk moment een ander decor. Maar als je de Heere God kent, zeg je, God, ik wil een verbond sluiten met mijn ogen, omdat ze niet zien wat u niet welbehagelijk is. Psalm 119 zegt dat. Job zegt dat. Job die beschuldigd werd als die op de puinhopen zit. En zijn lichaam met glasscherven probeert de jeuk weg te krijgen. Dan zit hij daar en dan wordt hij beschuldigd. Je zal wel gezondigd hebben. En dan zegt hij, nee, zegt hij, ik heb een verbond gesloten met mijn ogen, opdat ik geen vrouw zal aanzien om haar te begeren dan mijn eigen vrouw. Een verbond met je ogen. Dat is door de geest de werkingen van het vlees doden. Ja, dan moet je maatregelen nemen. Ja, we hebben, misschien heb ik het al verteld, we hebben bij onze dochter het huis helemaal gestript. We hadden een huis gekocht, alles eruit gehaald. Alles wat hout was en alles wat behang was en alles eruit gehaald. En alles was open. En op een gegeven moment zitten ze boven en dan wordt er hard geroepen. Wat we hier vinden. En dan vonden ze pornobladen van de jaren 70. Papa had dat verborgen. En papa was natuurlijk van tijd tot tijd stille tijd gaan houden boven. En die verborgen plaats was zijn plaatsje van stille tijd. Hij had geen verbond met zijn ogen gesloten. Hij had die strijd niet aangegaan. Vond dat hij daar recht op had. En was vergeten welk een indrukwekkende werk de Heilige Geest in hem had gedaan. Nou, dit is wat de Bijbel leert. Wij moeten leven uit een overvloeiende beker. Deze prachtige tekst, zijn goddelijke kracht immers, heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft. Door zijn heerlijkheid en macht, door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. Opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, daardoor de begeerte in de wereld heerst. En dan, maar schraagt om deze reden. Welke reden? Ja, deze reden. Omdat God je zoveel gegeven heeft. Schraagt, dat betekent onderbouw dat. Maak daar een fundament onder. Maar schraagt om deze reden en dan met betoon van alle ijver. Ijver, discipline, je dingen opleggen die God welgevallig zijn. Niet een keuze maken, kan ik naar de kerk, kan ik niet naar de kerk? Dat is de eerste keuze. Niet, moet ik een gift geven, kan ik een gift geven? Je eerste keuze. Je moet dat eerst geven en dan zeggen, wat kan ik nog overhouden, Heere God? En dat zien als een cadeau voor jou. Is omgedraaid. Schraagt om deze reden met betoon van alle ijver. Ijver. Eindelijk staat hier discipline. Een christenleven is een gedisciplineerd leven. Dat betekent dat je op tijd opstaat. Of je moet ziek zijn. Of je moet depressief zijn. Dan hebben we daar 1000% begrip voor. Maar anders, niet lui zijn. Luiheid is de broeder van de verderver, zegt de spreuken. Schrijver, zegt Salomo. Niet lui zijn. Je moet met alle ijver, door uw geloof, daar heb je het weer, door de geest van God, door uw geloof in deze geweldige dingen, die de geest je voortdurend in je hart duidelijk maakt, die je tot juichen brengt. Je zegt, wauw God, ik ga me kleden met de mooiste klederen van uw gerechtigheid. En ik ga een prachtig sieraad uw sieraad op mijzelf spelde. Zo gaat door het leven. En je gaat dat doen met ijver. Ijver. Ja. Als ik hier zo sta te spreken, na 35 jaar spreken, kon mij dat niet aanwaaien. Elke dag, van 8 tot 10, heb ik mijn Bijbel gelezen. En dat was een heilige wet. Dat was een discipline. Omdat ik hem wilde kennen, dat woord wilde kennen. En met alle ijver. Wij zijn ijverig voor het materiële. Wij zijn ijverig. Wij offeren alles op voor het materiële. Onze gezinnen. Onze relaties. Geld, geld, geld. Dat is de afgod. En die leidt ons tot het verderf. Maar deze Heer leidt ons tot heerlijkheid. Ga de weg van heiliging. Luister naar de geest. Die altijd samenwerkt met het woord. Luister naar de geest. En dood de werken van het vlees. Amen. Vader. Wat moeten wij zeggen, Heer, als uw geest het ons niet duidelijk maakt? O God, we zijn dankbaar dat we elkaar mogen, ja, liefhebben. Dat we met elkaar mogen opgroeien. Dat we mogen behoren bij die machtige leger van u. Maar als we dan zo'n man uit Eritrea gehoord hebben, die Peter wordt genoemd, dan weten we dat we maar één ding kunnen, en dat is buigen voor u. En zeggen, God, o God, ik schaam me. Ik schaam me. Want ik ben een schuldenaar voor u. En ik heb uw grote gave misbruikt voor mijn eigen passie. Ik wilde lijden voor geld. Ik wilde lijden voor eer. Ik wilde opofferen. Relaties die zo dierbaar zijn. Met mijn vrouw. Met mijn man. Omdat ik moest werken. Met mijn kinderen. Omdat ik meer geld wilde verdienen. Omdat ik een grotere diploma wilde. En ik heb niet geluisterd naar u. O God, geef ons een balans. Leer ons, zoals Paulus ons erop roept, om trachten te verstaan wat de wil van God is. En vervuld te worden met Gods geest. Heer, wilt u ons zegenen met die heerlijkheid die u ons geschonken hebt. En wilt u ons zegenen met een diep verlangen naar heiliging in ons leven. Om Jezus' wil.